Hey, Wouter hier met goed nieuws voor Vlamingen. Want op vrijdag 26 april speel ik een korte versie van Stormbrein in comedyclub Amai in Gent. En voor de Nederlanders die een excuus zoeken om Nederland te ontvluchten met Koningsdag, maak er gewoon een weekendje Gent van, want het is een hele leuke stad. Zolang je er niet met de auto doorheen wil rijden. Kaartjes voor de show vind je op compagnieamai.com. Je kan ook naar clubamai.be gaan, maar dan vind je een heel ander soort club. In mei kan je Stormbrein nog 5 keer zien in Nederland. En na de zomer komen er nog ruim 40 data bij. Wil je als eerste horen waar en wanneer je me dan kan zien? Meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief. Dat kan op elektrapodcast of woutermonde.nl. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. Dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze keer heb ik maar liefst 8 gasten, want dit is de Elektra Podcast Open Mic. Een open mic is een comedyavond waarvoor iedereen zich aan mag melden om zijn of haar eerste stappen op het podium te zetten en om nieuwe grappen en ideeën te testen. En als beginnende comedian zijn dit echt dé plekken om meters te maken. Mijn gasten zijn normaal mensen die leven van hun optredens en die op een punt in hun carrière zijn dat ze shows die zeer waarschijnlijk slecht gaan zijn gewoon kunnen weigeren. Maar in deze open mic editie hoor je comedians die niet leven van hun comedy en die niet de luxe hebben om shows te weigeren. Zij staan echt nog met hun poten in de comedy bagger. Maar net zoals bij een echte open mic kan het zomaar zijn dat je nu iemand hoort die je over een paar jaar terugziet in professionele shows, in het theater of op tv. Sterker nog, we namen deze afleveringen op aan het einde van de zomer van 2021 en nu, voorjaar 2022, hebben een paar van hen alweer hele mooie stappen vooruit gezet. Iedereen vertelt 1 verhaal over 1 rampzalige show. En aan het begin daarvan stelt iedereen zich ook even voor. In de omschrijving van deze podcast vind je alle namen terug. Ik heb deze bijzondere aflevering opgeknipt in 2 delen, waarvan dit de tweede is. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast Open Mic Editie.
Nou ja, ik ben Dennis Denel. Ik doe nu, met de corona meegerekend, denk ik 2,5 jaar comedy. En ja. het mooiste of het leukste optreden waar ik met een heel fijne ding aan terugdenk is de eerste keer in het Posttheater in Arnhem. Ja. Omdat het gewoon, dat was mijn eerste keer in een theater en dat was, dat had Saïd geregeld en dat zit altijd vol. En dat was zo'n, ja, dat was zo'n mooie plek en zo dingen en dat, ja, dat ben ik nog steeds, tot nu toe nog steeds het meest trots op. Gewoon de eerste keer echt in een theater en niet in een café of een dingen, maar. Ja,
dat is een heel groot verschil. Ik snap het helemaal. En het is een hele leuke plek. En inderdaad, hele leuke plek. CTL is nou, je organiseert hem open mic elke maand. Dus als je in de buurt van Arnhem woont, sowieso, ga daar een keer kijken. Want dat is,
Zeker.
Dat is leuk. Dat was een mooie herinnering. En nu gewoon naar de andere kant van het verhaal.
Oh, ja, ik heb er eigenlijk 2. Maar de meeste die het gewoon, die me het meest pijn doet, is de eerste keer en de enige keer België. Het was mijn 3e optreden en dat was in Kortrijk.
En dat is ook gelijk een heel eind weg.
Ja, en
ik onderbreek je gelijk even. Ja. Maar ik weet hoe het werkt als je speelplekken zoekt als je begint. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat de mensen luisteren en denken, maar 3e keer, hoe kom je dan in vredesnaam bij een comedy show in Kortrijk in België terecht?
Ja, er is zo'n Facebookgroep met kadetten en open micers, heet dat. En daar wordt heel veel in gegooid en dan kan je voorop geven en dan moet je hopen dat je wordt geselecteerd. En zo ben ik dus in die plek bij Kortrijk terechtgekomen. En toen had ik nog zoiets van, ik wil gewoon alles spelen, alles doen, overal. Leuk, België, waarom niet?
Precies.
En toen wist ik heel snel, waarom niet? Want dat was echt. Ik had me al verkeken op het aantal kilometers rijden. En daar kwam ik achter toen ik een week van tevoren ging naar Disney. En dan kom je dus langs Kortrijk. En toen dacht ik, we zijn echt al 2 uur aan het rijden. En hier speel ik straks gewoon.
Kortrijk ligt echt tegen de grens met Frankrijk aan.
Ja, daar kwam ik toen ook achter. En dus toen was ik terug van mijn weekendje Frankrijk. En toen moest ik weer terug naar Kortrijk. En toen kwam ik daar aan en dat was in de verboden tuinen. En dat is een pand, het lijkt echt op een paleis. Heel mooi, mooi verlicht aan een grachtje. En het was echt heel...
Okay.
En dat zag er prima uit. En ik zorgde dat ik er een beetje op tijd ben, want dan ga ik in de buurt rondlopen. En toen dacht ik, nou, hier heb ik al zin in. En toen kwam ik binnen en daar stond een jongen. En die organiseerde dat. En die... Ik zeg, waar moet ik me melden voor de open mic? En toen zei hij... Oh ja, ja, jij bent Dennis. Ja, ja, kom maar mee. En hier is het. En toen een heel hoog plafond. Echt van die oude... Het was echt zo'n oud klassiek ding. Een heel hoog plafond. En heel veel stoelen stonden er. En ik zeg, goh, heb je licht? En zei hij, ja, ja, ga maar staan op de plek waar de microfoon staat. En toen zette hij een gigantische bak met licht aan. Waardoor je niks meer kon zien. En toen zei ik zei, oké, okay, ja, en vooral niet in de lichten kijken, zei hij.
En waren dit gewoon theaterlampen of was het gewoon een bouwlamp of zo?
Dat was dus een soort kast met 5, 6 bouwlampen erin. En die ging gewoon tegelijkertijd aan. En dat was gewoon vol in je smoel. En je zag niks.
Het klinkt als van die stadionblinders, weet je? Die grote acts hebben die opeens zo woef.
Ja, daar leek het ook echt op. Je kon niks meer zien. En er stonden heel veel stoelen. En toen ik zei, nou oké, okay, prima. En hoeveel mensen komen er? Zei, ja, ik verwacht wel 100. Ik zeg, nou, oké. Ik zeg, maar hoe kom je aan 100? Ja, ik heb een Facebook-evenement aangemaakt en 100 mensen waren geïnteresseerd.
Sorry, ik moet zo hard lachen, omdat dit is altijd zo'n... hoopvolle houvast van organisatoren die denken dat mensen die op Facebook zeggen geïnteresseerd of ik ga ook echt komen.
Echt komen, ja. Ik zeg maar, als je ergens in geïnteresseerd bent, hoef je nog niet te gaan. Hij zei, nee, maar dat komt helemaal goed. En nou, toen zat ik daar. Ik was ook de enige Nederlander ook. En toen bleek dat van de 6 comedians, nee, of 8, dat er 6 was zijn vriendengroep. Dus die hadden onderling allemaal grapjes en dingetjes. En...
Oh, nee.
En toen was het 8:30 zouden we beginnen. En toen kwamen er 2 mensen, zaten er. En toen zei ik, ja, ik zeg met alle liefde van de wereld, maar dit moet je niet willen voor 2 mensen. En zei die, nee, maar dat komt goed. En toen kwamen er nog wat mensen. Die moesten ook allemaal €5 betalen. En ik zag de bui echt al een beetje hangen. En ik vond het heel sneu voor die mensen dat ze moesten betalen. En toen... was de avond begonnen en er zat uiteindelijk een mannetje of 20 hooguit. En toen zei ik, oké, prima.
Daar kan je voor spelen.
Ja, precies.
Niet in een grote ruimte met een enorm hoog plafond, maar in principe.
En het ding was dus, die mensen zaten verspreid, want er waren wel heel veel stoelen. En hij was de MC. En het eerste wat hij zei was, hij begon de avond en toen zei hij, ruimen jullie wel even de stoel op, haal de eerste rij maar weg. Toen zei ik, nee, ik ga niet tijdens een optreden de eerste rij stoelen weghalen. En zijn vrienden die deden dat wel. Dus hij was bezig met MC'en. En niemand lette op. Want zijn vrienden waren die eerste rij stoelen aan het weghalen. En aan het opklappen en aan het doen. En die grappen vielen niet. En het was gewoon heel koud. En die mensen wisten gewoon niet wat ze konden verwachten. En hij doet 2 grappen, denk ik. En die sloegen niet aan. En toen zei hij... En hier is de eerste. Nou, en toen begon de avond. Maar alles was zo...
Oh.
Alles viel zo dood. En de enige die lachten waren hun. Want ze hadden heel veel onderlinge grapjes.
Ja, 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 ja. Oh, wat verschrikkelijk.
En het kut was... Ik was na de pauze. En ik heb mezelf al 2 keer dood gewenst. En dat gebeurde niet. Ik denk, ik ga het gewoon doen. En toen zei hij, ja, ik kondig je aan, want de sfeer zit er lekker in. Die er niet was. Dat was echt... En toen ging die staan voor de microfoon. Zei hij, nou, ik ben blij dat jullie er nog allemaal zijn. De helft was trouwens ook al naar huis. Dat moet ik je ook zeggen. Dus er stonden nog 10 mensen. En toen zei hij, we hebben een Nederlander. Kijk maar of je klapt. Hier is hij.
Jezus.
Nou, en toen moest ik in die bouwlamp gaan staan in een ijskoude zaal. En toen had ik had gewoon mijn setje. Ik had zo'n comedycursus gedaan en dat setje had ik gewoon.
Ja.
En die heb ik toen nog, daar heb ik zelfs stukken bij weggelaten. Dat ik na 5 minuten dacht, dit is niks. En toen ben ik na 5 minuten ben ik echt afgegaan. Ik zei, ja, dit was het. Toen ben ik weggelopen. Toen tikte hij me nog aan. Zegt hij, je moet even wachten. Ik kon nog even de vol gaan en dan moet je even wachten. Het werd de een na laatste werd aangekondigd. En toen zei hij, we moeten nog even een groepsfoto maken. Want het is zo'n leuke avond. En toen ben ik echt meteen... Toen zei ik, daar wacht ik niet meer op, want ik moet echt weg. Toen ben ik in mijn auto gestapt. En echt jankend teruggereden gewoon naar huis. En dacht ik, nou, dit ga ik nooit meer doen. Nooit meer.
Rob.
Dat was echt... En sindsdien, ik durf als ik België zie staan, dan durf ik gewoon niet meer. Ik denk, oh, dan zie ik die bouwlampen weer voor me. En dat, die mensen die... Oh, verschrikkelijk.
Er zijn ook echt hele leuke plekken in België, echt waar.
Ja, ik geloof het meteen, maar ik wacht echt nog even af.
Misschien Kortrijk gewoon even...
Sowieso, ook... ik kom sowieso niet meer in Kortrijk. Maakt niet uit wat er gebeurt, ik ga echt niet naar Kortrijk.
Mijn naam is Sandia en ik ben al sinds 2008 bezig met comedy. Met heel veel ups en heel veel downs vooral. Maar...
Sorry.
Ik hoop dat dit jaar... hoop ik dat het in up blijft.
Maar vertel. Want je zei al, er waren ups, maar ook veel downs. Wat is je meest heftige down waar je over wil vertellen?
Nou, ik deed in 2008 mee met MySpace Comedy Award. Dat was denk ik... Ik mocht in Utrecht spelen, maar ik weet nog niet of het landelijk was. En,
ja, de MySpace Comedy Award, dat was de eerste editie volgens mij dat die toen gehouden werd. Die is een paar keer van naam veranderd door de sponsor. En toen had je nog MySpace, jongens en meisjes. Dat had je toen, samen met Hives en Ilse.nl, waar je dingen kon opzoeken. Maar het was de voorloper van de Culture Comedy Award. Dat is die later geworden. Dat was een landelijke wedstrijd. Sterker nog, was voor Nederland en voor Vlaanderen.
Ah.
Met forums in beide landen. Al weet ik niet of met de MySpace of het toen alleen... ik denk dat het toen alleen Nederland was. Met een finale in het Posttheater. Het feit dat jij erover gaat vertellen... doet al vermoeden dat je de finale in het Posttheater niet gehaald
hebt. Ik had wel de eer dat ik in de line-up met Fouad Hassan stond. Alleen hij deed het zo relaxed. Dat was mijn eerste keer dat ik überhaupt speelde. Nul ervaring. Ik had een keer Raw gezien. Delirious 600 keer. Ik denk, nou... Dat is toch gewoon praten en een beetje tof doen. Ja, dat heb ik geweten. Mijn relatie was net uit met mijn ex. Die was vreemd te gaan en dat. Dus ik had heel veel haat in mij. En ik denk, oh mooi, dat ga ik eens even verwerken op het podium. Ja.
Een hele goede voedingsbodem, jou.
Maar ja, er zaten vrijwel alleen mannen in het publiek. Die wisten dat niet te waarderen. Op de eerste rij zaten twee gasten, hecklers. Die heten door me heen te praten, de hele tijd. En hoezo zijn ze altijd vrijgezel? En mag ik je nummer? En nou, ik kon gewoon niet. Ja, niet te geloven. En de MC zei ook helemaal niks.
Nou, ja.
En ik had nog helemaal niet de skills om daar een beetje leuk op in te gaan. Of er een soort interactie van te maken. Dus ik mocht...
Nou ja, het was je eerste keer. Dan ben je lang blij dat je de microfoon met de goede kant
erover bent. Uiteraard standaard gewoon in het midden laten staan. Hè? Ik bedoel, oh, moet dat naar de zijkant? Anyway, dus ik mocht 7 minuten spelen, maar ik denk dat ik na 4 minuten... Nou, het verbaast me niks dat het nog minder was, maar na 4 minuten ben ik gewoon weggelopen. Ik zeg, jongens, ik vond het heel gezellig. De groeten. En ik ben het podium afgelopen, de zaak uit, gelijk naar de trein en wegwezen. Ik heb niet eens gedag gezegd, niks. Ja, ik schaam me kapot.
Oh, wauw. Gewoon in één lijn naar de uitgang.
Yep.
Oh, wat heftig. Zeker als dat je eerste keer is. Weet je nog, die gasten op rij 1, die zaten te hekkelen. Wat voor types waren dat? Zijn dat lui die je nog voor je ziet, zeg maar, als je ergens moet spelen, dat je denkt, oh, ik hoop niet dat dit soort gasten er weer zitten.
Dat was een Nederlandse gozer en een Indische gozer. Die beetje stevige jongens. En die hadden echt zoiets van, bijna alsof ze ingehuurd waren. Die deden, nou, dat is gewoon schaamteloos. En echt, de eerste rij ook gewoon.
Ja, en deze dit bij iedereen?
Nee.
Okay.
Maar ja, ik snap dat
alleen
wel.
Bij jou.
Mijn materiaal was nu, ja, was natuurlijk niet echt heel lief naar mannen.
Nee, maar...
Dus ik begrijp dat het mogelijkerwijs iets uitlokt. Dat ze misschien dachten, oh, die kan het wel hebben hoor. We gaan maar even tegenaan.
Wow.
I get that a lot.
Wat is de vervelendste of de raarste hekel die jij hebt gehad tot nu toe?
Het is een meisje die zat op de eerste rij in Studio De Bakkerij in Rotterdam. En die zat met de armen over elkaar en in een kleermaker zit. Zat ze, of ze keek me een beetje nors aan, of ze keek naar de grond heel de tijd. En de twee vriendinnen naast haar, die waren wel aan het lachen. Maar zij was het niet gecharmeerd.
Maar zei ze ook nog iets of zat ze gewoon alleen maar als een boze hippie op de grond?
Ze zat als een boze hippie op de stoel dan, dat wel. En ik vroeg haar dus van, hey, trek je het nog? En ze zei, nee, niet echt. Oké, het wordt alleen maar erger vanaf nu, dus je mag nog gaan. Maar zegt ze, nee, oké. Gewoon een volwassen vrouw overigens, hè? Ik bedoel, je zou zeggen misschien een kind van 7, maar nee, het was een volwassen vrouw.
Bijzonder, top.
Nou, hoi, ik ben Sjoerd Jansen en ik doe nu sinds 3 jaar comedy. En het kerstje op mijn taart is toch wel dat ik en in een tuin in België heb gestaan en in Club Haug in Rotterdam. En die twee, dat zijn wel mijn hoogtepunten.
En Club Haug in Rotterdam is gewoon een hele mooie, goed georganiseerde comedyclub.
Dat kan
ik
niet
beter.
Ik vermoed
zomaar dat het verhaal wat je wil gaan vertellen niet uit Club Haug in Rotterdam afkomstig is.
Nee, zeker niet. Nee, dat was die tuin in België. Dat was toen zeg maar de start van het tweede seizoen van mij. Dus 2 maanden niet opgetreden gedurende de zomer.
Ja, en had je net daarvoor een jaar zo'n beetje comedy gedaan?
Ja, precies.
Ja, dus okay, ja.
Eigenlijk kwam ik net kijken. En toen mijn eerste show na die zomerstop was meteen een talentspot. Wat als beginnende comedian is dat altijd wel een dingetje dat je dan, nou ja, dan moet je even shinen.
Ja, want dat houdt in dat je in principe in een professionele line-up staat. Daar is vaak 1 plekje voor iemand die net bezig is, waarvan de organisatie denkt, hey, dat is iemand die wel wat kan. Die laten we gewoon meedraaien in een echte show. Dus dat
precies,
is,
ja. En ik dacht, oké, ik moet daar shinen. Dus de avond ervoor was ik een beetje wanhopig. Dus ik dacht, ik pak wat ik pakken kan qua open mic of ergens spelen. En ik reageerde toen op een oproep voor een show in België. Nou, dat was leuk. Ik zin in, helemaal daar naartoe. En nou ja, dat was al, we reden de snelweg af en vervolgens alleen maar door een bos.
Er is een categorie optredens. Je weet al dat het waarschijnlijk slecht gaat worden als je de laatste 10 minuten met groot licht aan moet rijden.
Precies dat, ja. En wij kwamen dus aan bij een huis met een grote tuin eromheen en in the middle of nowhere. En dat was dus de plek. Wij gingen optreden in een tuin op een huisfeest.
Oh, en wist je dit toen je... Want je zei, ik nam alles aan, ik had me aangemeld. Dat is ook handig om te weten. Er zijn gewoon een aantal Facebookgroepen waar beginnende comedians ofwel optredens plaatsen en zeggen, hey, wie wil hier komen spelen? Of organisatoren die zeggen, ik heb een optreden of een open mic of een weet ik wat. En wie wil hierheen komen? En precies, daar kan je aanmelden en dan word je al dan niet uitgekozen om daar te gaan spelen.
Precies, en normaal skim ik een beetje, maar nu dacht ik, ik let nergens op. Ja, is goed. En ja, dat
ja. Sorry. Dat is zo dom.
Ja, echt.
Sorry.
En ja, ik kwam daar aan en het was al raar dat het gewoon in de tuin was van iemand. Gewoon in een huis. En ja, er waren dus allemaal mensen, de vrienden van diegene die het organiseerde. En die hadden gewoon echt slaapzakken bij zich en hun hond. En echt gewoon alles was daar aanwezig voor een huisfeest. En wij kwamen dan nog even wat comedy doen, zeg maar.
Oh, en met hoeveel waren jullie?
We waren met 6 comedians.
Oké.
En 1 MC. En we moesten dus... zij zaten allemaal op het terras voor het huis. En dan was er een vijver. En achter die vijver stonden de comedians. Gewoon in het gras. En we werden verlicht door echt zo'n hele goedkope tuinspot. Die dan even voor het gemak omhoog gedraaid was.
Oh, dus het is ook nog gewoon sfeertje, enge verhalen vertellen rond de kampvuur met een zaklamp onder je gezicht.
Precies dat, ja. En die eerste comedian die speelt en dat gaat wel oké. En Maar vervolgens, na de eerste, begint een Latin band te spelen die er ook was.
Natuurlijk.
Ja, zeker, want waarom niet? En die speelden dan een kwartier. En het was dus de bedoeling dat die een kwartier tussen elke comedian speelde.
Oké.
Ja.
Mijn hoofd is nu gewoon opgehouden om informatie te verwerken.
Ja, dat was echt niet normaal. En dat zorgde dus voor, ik moest die avond, ik was zeg maar de laatste.
Sorry dat ik je onderbreek, maar wisten jullie dit van tevoren? Hadden ze gezegd, hey, dit is wat we gaan doen. We doen steeds één comedian en dan een kwartier een Latin band?
Ja, hij dropte het kort en toen zeiden wij allemaal van, nee, dat moeten we niet doen. Dat, laat gewoon die Latin band na ons. Wij zijn anderhalf uur zijn we klaar en dan kan die Latin band gewoon de hele nacht spelen. Dus doe het niet. Maar na de eerste begon de Latin band te spelen. Die hadden die memo niet gehad of zo, maar het was... En wij stonden allemaal elkaar een beetje aan te kijken en ja, de moed zong ons echt in de schoenen. En omdat ik dus als laatste moest, heb ik in totaal denk ik 4 uur staan kijken naar het hele tafereel.
Jezus Christus.
Ik was uiteindelijk om 11:15 of zo was ik dan aan de beurt. Dus toen had ik dit schouwspel al 4 uur lang aanschouwd. En ja, toen werd ik dus aangekondigd en ja, ik rende zeg maar langs die vijver naar het podium tussen aanhalingstekens.
De plek op het gras waar je mocht optreden.
Precies. En ik begin te spelen en echt ongelogen, ik denk 2 minuten in mijn verhaal, rent een van die honden die mee was met een van de gasten, die rent dus de kippenren in. En die grijpt een kip bij het hoofd en sleept hem krijsend het publiek in en bijt hem daar dood. Echt niet normaal. Oh man.
Oh.
Ja, waardoor eigenlijk alle mensen die daar waren gewoon, ja, die keken meteen daar naartoe. Die stonden met de rug naar mij toe. Ik sta verdwaald het publiek in te kijken. En uiteindelijk heb ik in stilte gewoon de microfoon terug in de standaard geklikt. En ben ik weggelopen, gewoon in stilte. Want ja, ik was toen ook echt onervaren. Ik wist niet waar ik ermee aan moest. Mijn reactie was gewoon weglopen.
Wat kan je ook met een heel publiek wat zich ontfermt over een doodgebeten kip?
Nee, precies. Ik kon helemaal niks meer. Dus ik ben gewoon weggelopen en ja, ik dacht, oké, boeken, ik ga weg hier. En wij zaten denk ik praktisch al in de auto toen zich dat tafereel een beetje had opgelost. En de MC dacht, nee, maar dit is Sneuvel Sjoerd. We laten dit nog afmaken. En
nee!
Ik zei nog, nee. Maar hij laat vervolgens het hele publiek mijn naam roepen. Sjoerd, Sjoerd, Sjoerd. Ja, dus ik was nog net niet uit aan het parkeren. En het publiek was Sjoerd, Sjoerd, Sjoerd aan het roepen. En ik ben gewoon uit pure ongemakkelijkheid ben ik gewoon nog
nee.
De resterende 8 minuten gaan doen.
Oh, en... Heb je, want je was er net een jaar bezig, heb je gewoon je materiaal gedaan? Of heb je nog wel benoemd met, hey mensen, wat hier nu aan de hand is?
Ja, ik heb zoiets eruit geflapt, niet eens een grap, maar gewoon van, holy shit, wat is hier gebeurd? Dit is echt niet normaal. En toen ben ik gewoon verder gegaan met mijn set, alsof er niks aan de hand was.
En daar ben je dus ook al een eind voor gereisd en heb je 4 uur lang staan kijken hoe mensen...
Ja.
Op een grasveld, over een vijver, naar een terras.
Precies.
Grappen brengen, afgewisseld helemaal... door een Latin-band.
Ja, 4 uur lang helemaal gek zitten maken in mijn hoofd van... Oh, dit kan alleen maar misgaan. En het werd gewoon erger dan dat.
Ja, ik ben Jillian Graven. Ik ben, ik denk, 4 of 5 jaar geleden begonnen met stand-up comedy... En zo'n 2,5, misschien 3 jaar geleden ook begonnen met Funny Women Netherlands. Dus dat is echt een netwerk of community van vrouwen die stand-up comedy doen. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. En dat was het in het heel erg kort over mij.
Oké, okay, cool. Nou, vertel, wat is jouw grootste ramp tot nu toe of meest opvallende show van de afgelopen 4-5 jaar?
Ja, ik ben toen, ik denk in de zomer begonnen met stand-up. En ja, een paar maanden nadat ik was begonnen, ik ben meteen heel fanatiek gaan optreden. En op een gegeven moment werd ik toen gevraagd een paar dagen van tevoren om op te treden, 5 minuten, bij het Utrecht International Comedy Festival, UECF.
Okay.
Superleuk.
Ja, groot comedy festival elk voorjaar in Tivoli-Vredenburg met heel veel comedy over alle zalen verspreid. Hartstikke tof.
Ja, precies. En heel Tivoli. Yes, ja, superleuk en super spannend natuurlijk. En dat zou dan de allerlaatste show van de dag zijn. Dus rond 11:30, 12:00, zoiets zou het beginnen. Okay. Dus mijn idee was, oké, ik heb nog 2 of 3 dagen. Ik werd echt redelijk last minute gevraagd van, oké, ik ga thuis zoveel mogelijk oefenen. Zodat die 5 minuten die ik überhaupt aan materiaal heb, dat die gewoon zo leuk mogelijk zijn. En de voorbereiding liep al niet zo soepel, omdat ik zat nog midden in een tentamenweek. Ik studeerde toen nog, dus dat was allemaal een beetje chaos. Ook tot het punt dat ik naar Utrecht afreisde met de trein, met het idee van, ik weet nog niet hoe ik vannacht thuis ga komen, want ik woonde nog in Amsterdam. En door dat optreden dat zo laat was, zou ik mijn laatste trein missen. Dus ik reisde daar echt heen met het idee van, nou, ik ben benieuwd hoe ik vanavond thuis kom. Maar de avond begon goed, want ik kwam daar aan en op Utrecht Centraal liep ik toevallig een vriend van me tegen lijf die daar in de buurt woonde. Dus die had meteen iets van, ja, dan blijf je toch gewoon bij mij slapen. Dus dat was geregeld, dat was top.
Okay. Dat probleem 1 opgelost.
Precies. Dus eenmaal aangekomen Tivoli, allemaal comedians natuurlijk. Grootste deel van de avond heb ik ook of heel hard gelachen om optredens, of ben ik heel ongemakkelijk in gesprek geweest met comedians. Want ik dacht dus, heel naïef en leuk, oh, comedians, allemaal professionals. Een deel is natuurlijk ook echt uit het buitenland, internationaal. Dus ik dacht, nou, misschien hebben ze wel tips voor me. En zij dachten, nee, gewoon nee. Dus dat was gewoon echt super ongemakkelijk. Waarschijnlijk had ik gewoon net pech met wie ik sprak en waren ze aan het praten met mensen die ze al lang niet hadden gezien of zo. Maar op een gegeven moment stapte ik op een comedian af en ik zei iets van, hoi, ik ben Jillian. Nou, ik doe sinds een paar maanden stand-up. En die comedian keek gewoon de andere kant op.
Oh, echt?
Keihard, ja.
Oh, wow.
Dat was zo ongemakkelijk.
Ik denk dat je echt wel gewoon de verkeerde hebt getroffen. Want er zitten eikels tussen, maar over het algemeen zijn comedians best vriendelijke lui.
Ja, nee, helemaal mee eens. Dus ik denk ook echt dat ik gewoon een beetje pech had die avond. Maar ik ploette er wel door, dus zo liepen gewoon een aantal gesprekken. Dat was echt zo ongemakkelijk. En het werd natuurlijk steeds later en later. En ik werd meer en meer zenuwachtig en meer ongemakkelijk. En nou, ik de tijd checken. Oké, het was 9:00 s'avonds. Dus nog iets van 2,5 uur voordat ik op zou treden. Nog wat shows kijken. 11:00. Oké. Dus op dat punt was ik echt al iets van 5 uur lang gewoon alleen maar zenuwachtig. Dus de adrenaline, de adrenaline in mijn lichaam was wel zo'n beetje op. Maar ik moest nog optreden. Dus ik zocht een rustig plekje uit in een van die grote gangen die je daar hebt om een beetje mijn bit te oefenen. En ja, als ik dan mijn materiaal oefen, ik kan dat alleen inclusief gebaren en door te playbacken als ik het niet daadwerkelijk hardop doe. Dus in, ik denk de 20 minuten dat ik daar heb gestaan, hebben minstens 5 mensen die langs liepen gevraagd van, hey, gaat het wel goed? Die dacht waarschijnlijk dat ik midden in een psychose zat of zo. Dus dat was ook al lekker ongemakkelijk. Dus ja, gelukkig was het toen uiteindelijk gewoon 11:30. Toen kon ik naar die zaal waar het was, helemaal boven in het TV, heel leuk. En het was een late night show met ook een jazzband op het podium. Die zou dan...
De comedy en jazz show. Jezus! Oké, ja. Een leuke show.
Mm-hmm. Maar...
nou ja, nee, ja, ik weet wat het is. Maar ja. Vertel verder, want moet je ook even uitleggen wat de show inhoudt.
Precies.
Want dat ga je ongetwijfeld doen.
Ja, het idee is inderdaad dat er is een comedian en er is dan ook een jazzband. Dat is volgens mij drie mensen die ook een instrument spelen en die doen dan begeleidende muziek. Terwijl jij dus je bit doet, je set.
Ja, zij improviseren op basis van wat jij staat te vertellen. Ja,
ja, dus briljant idee natuurlijk, superleuk. En ik kwam daar aan, jazzband stond op het podium al en van het denk ik... 10 mensen die nog in de zaal zaten. Want je moet je bedenken, het was echt heel laat op de avond. Dus dat festival was al 8 uur bezig of zo. Ja. Ja. Dus echt alleen de diehards die zitten er nog. En van, ik denk, de 10 mensen in de zaal waren er 2 geen professioneel comedian. En iedereen die ooit heeft opgetreden met stand-up weet dat je niet wil optreden voor een publiek dat voor 80% uit comedians bestaat.
Nee.
Dat wil gewoon niet.
Ja, ik reageer met nee, dat wil je niet. Maar het is ook vooral, comedians zijn hele lastige mensen om aan het lachen te maken. En die kijken ook naar andere comedians totaal niet onbevangen met het doel, ik wil lachen.
De
een is veroordelend, de ander zit analyserend te kijken. De ander is vooral aan het zenuwen, want die denkt, holy fuck, ik moet hierna. Maar het is alles behalve een leuk gezelschap om voor te spelen.
Precies. En ja, ik denk dat de overige 2 mensen die in de zaal zaten, waren waarschijnlijk open micers of van het festival zelf. Maar goed, op dat moment was ik ook gewoon te uitgeput om daar nog zenuwachtig voor te kunnen zijn. Dus... Nou, ik kijk naar het begin van de show. Super chill ook met leuke muziek op de achtergrond. Dat, ja, jazz, dat beviel me wel goed. Want ik was dus al redelijk moe. Dus ik begon een beetje in te dutten. En op een gegeven moment was het even stil. En wat bleek? Oké, dus de op één na kutste manier om op het podium te komen is wanneer de MC je aankondigt en jij dat niet doorhebt. Want er gebeurt gewoon niks. En de kutste manier om op het podium te komen is wanneer de MC je aankondigt met een andere naam en je dat niet doorhebt, want het is niet jouw naam. Want er gebeurt gewoon niks. En wat er dus gebeurde is dat tweede, want de MC die zei, oké, mijn naam spreek je uit als Jillian. Ja. En de MC maakte daar iets van Chillian of zo. Maar omdat mijn naam wordt vaak afgekort tot Jill, dus mijn hersens filteren automatisch chill en alles wat daarop lijkt al gewoon eruit. Dus ik reageerde gewoon totaal niet op Chillian. Ik had niet het idee, dit ben ik, of zo. Dus ik hoorde het gewoon niet. En het bleef gewoon maar stil. En op een gegeven moment, de MC herhaalde een paar keer wat hij dacht dat mijn naam was. Totdat ik dus door had van, oké, dit ben ik, blijkbaar.
Oh, Jezus.
Ja, dus ik snel het podium op, hup. En wat volgde waren dus... de 3 meest ongemakkelijke minuten van mijn leven. Want ik keek het publiek in en ik zag daar dus zo'n 10 comedians zitten die elk iets hadden van of wie is dit? Of deze chick weer. Die is dus eerder al lastiggevallen die avond. En waarschijnlijk omdat het dus zo lang duurde voordat ik eenmaal op het podium stond, die jazzband die speelde een langzaam deuntje. Waardoor ik dacht, ah ja, nou, ik ga mijn grappen op deze slome beat doen. Mijn one-liners. Ja. Ja, want ik deed toen alleen nog one-liners. En ik ging langzamer praten, of ik ging langzaam praten op hun beat. Waardoor de jazzband nog langzamer ging spelen. En dat versterkte elkaar tot echt het punt dat ik gewoon op een manier praatte waarop je een kinderboek zou voorlezen voor niet zo'n heel pientere peuter. echt heel sloom gewoon. En dan wel op de beat van een jazzband. En als er dus 1 ding belangrijk is met one-liners, is het timing.
Yep.
En mijn timing ging dus helemaal nergens meer over. Dat was echt helemaal niks. Het publiek reageerde dus ook alsof ik een boekbespreking hield. En dat had ik gewoon oprecht beter kunnen doen. Ik had beter iets van een PowerPoint-presentatie kunnen geven over belastingaangifte doen. Want alles was beter geweest dan dit. Dit was gewoon echt extreem ongemakkelijk. Ook omdat ik toen, ik was dus pas een paar maanden bezig, dus ik had gewoon helemaal geen vaardigheden om te gaan met grappen die doodvallen. Dus er was ook geen enkel moment waarop ik dat ongemak benoemde. En wat dan ook een ding was, one-liners die staan allemaal op zichzelf. Dus je hebt ook niet iets van een enigszins boeiend verhaal om op terug te vallen of zo.
Nee, het was... normaal trekt het verhaal je nog voort als er een grap doodvalt. Maar dat is hier ook niet.
Nee, er was niks. Er was gewoon helemaal niks. Het werkte niet. En soms treed je dan ergens op en dan gaat het niet zo lekker. En dan hoor je de comedians ergens achter in de zaal lachen. En dan weet je, oké, als alleen de comedians lachen, dan doe je het fout.
Dat is geen goed teken.
Nee. Maar dit was dus zo slecht dat zelfs de comedians niet lachten. Gewoon nobody was having a good time. Het was gewoon echt puur pijn. En ik zou dus 5 minuten doen. Ik had 5 minuten aan materiaal. Ik had 5 minuten... geoefend, maar na zo'n 2,5 minuut deed het zoveel pijn om die gezichten in het publiek te zien. En te zien wat ik hen aandeed, ben ik uit mededogen gewoon gestopt na 2,5 minuut. En het podium afgelopen en een stukje van mijn ziel achtergelaten. En ja, dat was ook de dag dat ik besloot, misschien moet ik eens iets anders uitproberen dan alleen maar one-liners.
Oh, wauw, wat een goed verhaal. Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer. En daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektrapodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand 1 mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen.
Nou, ik ben Vincent en ik ben nu ongeveer 3 jaar bezig met comedy, maar ik denk eigenlijk dat ik een beetje bestempeld zou worden als een beetje een luie beginner. Want ik vind het superleuk, maar toch heb ik denk nu 10 keer opgetreden. Ik ben eigenlijk begonnen in Engeland, want ik woonde een tijdje in Engeland en daar ben ik begonnen en daar heb ik wel ook een, hoogtepunt. Ja, ik weet niet, het voelt dan echt als een hoogtepunt, maar het is gewoon een open mic. Maar als je begint, dan voelt het als zoiets gigantisch wat echt... Dat je gewoon s'nachts een week ervoor al zwetend wakker wordt in je bed. Dat je denkt, wat de fuck doe ik eigenlijk?
Ja.
Maar toch is het dan toch ergens wat ik dan ook leuk vind of zo. Dat is een soort het allerengste en het allerleukste.
Ja, en hou dat vast. Want zodra je denkt, ja, het doet me niks, dan is er ook niks meer leuks aan. Maar vertel, wat is jouw ergste ervaring tot nog toe uit de optredens die je hebt gedaan?
Nou, dat was... Ik heb ook een tijdje in Spanje gewoond. En ik deed toen al wat comedy. Dit was 2 jaar geleden.
Ja.
En toen dacht ik van... Hey, weet je wel, er zijn heel veel... Het was aan de kust en er zijn heel veel Engelsen daar. En er was een open mic. Nou, daar had ik me een keer voor opgegeven. En die ging toen echt supergoed. Want er zaten heel veel Nederlanders in het publiek. Ik maakte wat grappen over Engelsen. En dat viel heel goed. En er zat toevallig een manager van een comedyclub in het publiek. En na de show vroeg hij mijn nummer. En een week later kreeg ik ineens een appje van... Hey, ik heb een uitvaller en we hebben echt een leuke show. De talent is uitgevallen. Zou jij het willen doen?
Oh, maar dus dat is ook wel... Als je net begint, is dat wel zo... Oh, wauw. Ik ben er.
Ja.
Wat goed.
Ja, dat was een soort jongensdroom van... Wow, weet je wel. En ik zag... ik dacht van dit is fantastisch. En hij wilde me toen zelfs een beetje ervoor betalen. Want hij zei, ja, het ging toen echt goed. Dus ik denk, ja, ik doe het. En wat is het publiek, vroeg ik. En hij zei, ja, the usual. Dus ik denk, oké, ik wil nog een beetje stoer doen. Oké, the usual, weet je wel. Ik deed net of ik het begreep. En geen idee, weet je wel. Ik was überhaupt nog nooit in Marbella geweest. Ik zat daar in de buurt in een soort natuurcampingachtig iets. En dus ik ga daar naartoe in mijn zwembroek en mijn toeristenoutfit in een Kia Picanto. Dus ik kom daar aangereden en ik denk, ik zie een enorme nachtclub, La Sala heet het. En een enorme parkeerplaats met uitsmijters voor de parkeerplaats.
Oh.
Dus ik denk, oké, dat heb ik nog nooit gezien. Maar ik zag ook alleen maar gewoon Ferraris, Lamborghinis. De dikste auto's waar ik normaal alleen van droom, die zag ik. En ik kwam aan in mijn Kia Picanto en die uitsmijter vroeg van, wat kom jij hier doen? Ik zei, ik ga hier optreden. En zei, oké, parkeer je auto daar maar. Dus ik zet hem echt letterlijk naast een Ferrari. En tussen een Lamborghini en een Ferrari in. En ik dacht van, oh shit, wat is dit eigenlijk voor club? Weet je wel? Ik dacht gewoon de usual. Ja, 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 ja. Dacht, het zijn gewoon Engelsen, weet ik veel. Het is geen een of andere kroeg
nee,
of zo.
Met de... Engelsen in Marbella, dat is een geruststellend publiek.
Ja, dus dat was echt... ik denk van shit, hey, ik begon al een beetje te trillen en te zweten. En ik kom er aanlopen en er is echt zo'n rode loper met een trap naar boven. En ik zie vrouwen staan bij de deuren met gewoon alleen soort van tepelplakkers op. En van die soort tooien met veren erop. En die doen de deuren voor mij open. En ik kom binnengelopen en ik zie gewoon allemaal mensen in gewoon gala-kostuums. Vrouwen in mooie jurken en mannen in strak in pak. En allemaal 65 plus. En ik denk, wat
is dit voor plek? Ja.
Ja, ja. En dus ik kom daar binnen en iedereen zat echt zo te kijken van wie is dit? Wat is dit voor joker? En toen dacht ik van, nou ja, misschien is het maar goed ook. Misschien als ik niks zeg, lachen ze me misschien gewoon uit en is dat iets goeds of zo? Dus ik liep daar naar binnen en toen kwam die manager naar me toe en die keek al zo naar me van, hé, wat heb je eigenlijk aan? Het is een galaavond. Maar ik wist dat helemaal niet. Ik had het helemaal niet gecheckt en niet nagevraagd. Ik was gewoon super naïef. Gewoon daar naartoe gegaan en hij zo, nou, daar zitten de comedians, ga maar erbij zitten. Dan hoor je zo wanneer je op kan. Dus ik ging erbij zitten. Nou, en er zat zo'n man en die zei van, hey, hoe lang doe jij dit al? Ik zo, nou, 1 jaar. Ik ben eigenlijk net begonnen. En jij? Hij zo, ja, 30 jaar. Ik ben hier en hier. Ik kom net overgevlogen uit Schotland voor deze avond. Ik zat zo, oké. En dus ik vroeg aan die ander. En jij dan? Ja, nee, 25 jaar. En ik heb een Europese tour ben ik nu aan het doen. En ik dacht bij mezelf van, shit, ik werd steeds zenuwachtiger.
Oh, en dit waren verder ook alleen Britse comedians, neem ik aan? Of?
Ja, dit waren Britse comedians. En het was een echte Britse avond. En ik ben gewoon een Nederlander. Ik zie er best wel Nederlands uit. Dus ik denk dat je gewoon mij niet zal verwarren met een Brit. Eerder met een soort Scandinavier. Ja. En ik had dus ook wat grapjes over Britten. En nou ja, in ieder geval moest ik... was de talent kwam als eerst. Dus aan mij de eer om de avond te openen. En ik voelde me echt... Ik kom op dat podium en er zit gewoon een zaal... met allemaal mensen in pak te eten. Gepensioneerde, enorm rijke Engelse families. Met kinderen, die zitten daar gewoon te eten. En ze hadden hun eten nog niet. En ze waren eigenlijk een beetje chagrijnig dat ze hun eten nog niet hadden. En ik kwam daar gewoon het podium op. En ik werd aangekondigd als comedian from Amsterdam. En helemaal een soort van gehyped. En ik dacht echt bij mezelf, oh shit, dat is echt zo'n hoge verwachting nu. Dus ik denk gewoon, nou weet je wel, ik ga er gewoon voor.
Ja, maar ik had een bit en dat ging dus... Wat moet je anders?
Ja, wat moet je anders? Je staat daar. En ik had een bit en dat ging dus over Engelsen. Dat ik een keer in Manchester was om een voetbalwedstrijd te kijken van Engeland tegen Zweden. En dat ik maakte allemaal grappen over Engelse hooligans. Dat ze hoe groot hun biertjes waren en dat ik op een gegeven moment naar de wc ging. En dat ik tussen allemaal hooligans mezelf in moest wormen en dat ik niet kon plassen, zeg maar. En dat allemaal van die kale speknekkers naar me stonden te kijken en dat ik moest niezen. Dus dat ik gewoon een beetje zo deed, ha, ha. En dat ze dachten dat ik tegen ze praatte. Dus dat ze terug gingen praten tegen mij. Van, ja, yeah, mate, this is Manchester. En dat hele publiek, dat zat me echt zo aan te kijken van... Wat zegt hij nou allemaal? Je hoorde gewoon krekels, zeg maar.
Oh, wat verschrikkelijk.
En ik stond daar gewoon. Ik denk, ja, ik was ook niet ervaren genoeg om te stoppen. En gewoon te vragen van, hey, leven jullie nog of zo, weet je wel? Ik ging gewoon door. En toen kwam de ober en die had het eten. En die liet toen een vol bord eten vallen. Gewoon over de vloer, midden in mijn set. En toen was het helemaal... Ja, toen was helemaal gewoon geen redden meer aan. Ik ben gewoon doorgegaan, maar ik voelde me echt gewoon... Oh. Ja, ik voelde me echt sterven.
Ja, heb je wel nog betaald gekregen?
Ja, ik heb nog betaald gekregen. En die andere twee, daarna toen ik klaar was, die andere comedians, die headliners, die zeiden ook tegen me van, ja man, dit gebeurt iedereen. En het is echt een taai publiek. En daarna kreeg ik ook de tip van, als je voor een publiek staat met Engelsen, maak dan geen grappen ten koste van Engelsen, als je niet Engels bent. En dat was zo lomp van mij, want ik had er helemaal niet bij nagedacht. Dat ik gewoon als Nederlander, ik dacht van, dat is toch super grappig, een beetje over die hooligans en hoeveel bier ze drinken. En eerder werkte het super goed voor Nederlands publiek, dus ik dacht van, dit werkt gewoon, maar
dat was gewoon echt... Ja. Ja. Oh ja, want ook op zo'n avond waar allemaal Nederlanders zitten in zo'n oord. Ja, die zien allemaal dronken Britten de hele tijd over de boulevard kotsen.
Ja.
Die denken, ja, dus die... inderdaad. En die kunnen ook niet... Voor Nederlanders, als jij een accent uit Manchester doet, zullen zij denken, oh ja, dit is waarschijnlijk hoe ze praten in Manchester. Ja, maar Britten waarschijnlijk denken, ik weet niet welk accent jij nu doet.
Ja,
maar
ja, precies.
Oh.
Precies, dus het accent klopte niet. En het was gewoon, ze waren ook veel ouder, zeg maar, meestal. Of ze waren veel jonger of veel ouder. Dus het was gemaakt voor mensen van, denk ik, 20, 30. Maar dit publiek was 65 plus en onder de 18. En het was gewoon...
Onder de 18 ook nog? Oh, je had bij een gezin?
Ja, met kinderen. Ja, gezinnen. Ja. Dus het was gewoon...
Goed dat je daarna überhaupt door bent gegaan met spelen. Dus dit was niet optreden nummer 10, toch?
Nee. Dit was denk ik optreden nummer 4. In het echt soort van in het wild.
Ja.
Ik heb daarvoor wel eens wat dingen gedaan met een groep vrienden waar ik het ook een beetje soort van waar we een beetje zijn begonnen. Een groep mensen we vonden het leuk om creatieve dingen met elkaar te delen. Dus sommigen zongen of poëzie en ik deed dan wat comedy en dan dacht ik van dit is best wel leuk. Maar als je het dan zeg maar in het echt gaat doen, dan merk je dat mensen die je niet kennen je gewoon meedogenloos hard kapot zwijgen.
Dat is wat ze doen. Ja hoor.
Ja, dat is wat ze doen. En toen, later ben ik doorgegaan. Ik heb toen wel 2 maanden niks gedaan. En toen heb ik me daarna gewoon weer ingeschreven voor wat open mics. En heel ander materiaal gaan doen. Meer over gewoon mezelf. En heel erg beseft dat ik eigenlijk gewoon mezelf wat meer belachelijk moet maken. En,
sowieso.
Werkt veel beter.
Als je al een groep belachelijk wil maken, of je nou, ik geloof namelijk best dat je voor Engelsen kan staan en bepaalde aspecten uit de Engelse maatschappij belachelijk kan maken.
Ja.
Maar dan moet je toch eigenlijk eerst ook jezelf belachelijk maken.
Ja.
Want dan laat je zien, ik kan met mezelf lachen. Dus ja, en dat legitimeert dat je met andere mensen kan lachen.
Ja, klopt. En op zich heb ik mezelf ook wel aardig belachelijk gemaakt, want ik zei van Engels.
Over de hele linie gewoon, denk ik dat je jezelf er best belachelijk hebt gemaakt. Ja. Sorry.
In alle opzichten gewoon. Ja.
Die Kia Picanto alleen al. Dat is...
Ja, precies. Eigenlijk had ik dat gewoon moeten zeggen, weet je wel. Van jongens, ik ben hier in de Kia Picanto. En dan gewoon moeten stoppen met praten. En dan zagen ze me en dan hadden ze me waarschijnlijk gewoon uitgelachen.
Tom, man, goed verhaal. Dankjewel.
Hoi, ik ben Sjan. Ik ben inmiddels sinds 2010 bezig met comedy. Daar zitten wel jaren bij dat ik echt 2 keer heb opgetreden, dus dat het voor spek en bonen was. Mm-hmm. En ik denk dat 2017 was mijn hoogtepunt. Toen stond ik in de finale van het Leeuwarden Cabaret Festival.
Oké. Leuk festivaletje.
Ja, dat was heel leuk.
En de finale, dus dat is ook tof.
Ja, zeker.
Te gek.
Ik heb hem toen verloren van... kan niet op zijn naam komen.
Luc van der Vaart toen of Dave Verlieda?
Nee, het was Daan. Hij speelt heel bij Haug, weet ik.
Daan van der Hoeven.
Ja, Daan van der Hoeven, dat was hem.
Ja.
En terecht dat hij won.
Die heeft daarna ook nog Groningen Studenten Cabaret Festival gewonnen. En ik weet niet of hij met Leids ook... Maar goed, heeft in ieder geval daarna ook nog Groningen Studenten Cabaret Festival gewonnen. Hele leuke comedian. Dus het is geen schande om daarvan te verliezen.
Gelukkig.
Moet ik ook wel zeggen, want ik zie hem nog wel eens. Het is niet waar, het is een leuke comedian. Oké, maar dat is hartstikke tof. Maar we zijn er natuurlijk voor rampvertalen verhalen. Dus brandlos, wat zijn uit die 10, 11 jaar jouw ergste ervaringen?
Ik heb een keer op een verjaardag mogen optreden. Dat is, wij traden in die tijd veel op met een paar jongens. Wij noemden onszelf de Tilburg Comedy Crew.
Yeah.
En we hadden een comedienne uit België. En die was helemaal gek van ons. Dan moet ik er wel bij zeggen. Desbetreffende comedienne was 12. En werd op dat moment door haar vader eigenlijk overal naar alle open podia uitgehoerd. Omdat hij nooit de comedian was kunnen worden. Dus moest zij dat doen.
Ja, ik weet wie het is. En dit is inderdaad een beetje een soort voetbalvader. Maar dan op comedygebied. Waarbij het ook voor iedereen onduidelijk was of dit meisje zelf haar materiaal verzond of dat vader dat schreef en het haar uit liet voeren. Dat was...
Nou ja, wat ik in ieder geval weet is dat ze het heel netjes uit haar hoofd kon leren. Alleen niet precies wist in welke kroeg ze meestal stond. Ik heb er in The Joker ooit horen roepen, Den Engel laat je horen. Maar in ieder geval, die waren zo fan van ons dat hij had op een gegeven moment een verjaardag van een van zijn beste vrienden. En hij had bedacht dat Erik Goossens en ik daar heel leuk waren om op te treden. Dat heeft hij nog nagevraagd aan de jarige. Dus hij had toestemming. Er was toestemming om ons op te treden. En we waren open micers, dus we waren heel blij. We kregen elk €25. Dus we hadden onze reiskosten eruit en een stukje van de McDonald's van onderweg. En het was in ieder geval een rit van anderhalf uur. En in die anderhalf uur vertelde Erik mij dat hij die dag daarvoor...
Ik moet nog lachen omdat dit inderdaad op zo'n punt in je carrière is. Dat inderdaad zo, wauw, we hebben en reiskosten en een Big Mac. Dit is een topavond. Mm-hmm.
Zeker. En ik weet nog dat tijdens de weg daarheen vertelde Erik Goossens dat hij die dag daarna voor naar Jambers had zitten kijken. En daar de desbetreffende vader in een Jambers aflevering had gezien.
Serieus? Wat goed.
Ja, en daar dingen met zichzelf had zien doen in een bad. Ja. Dat is inderdaad. En wij waren daar op weg. En dat beeld kregen we dus alvast niet uit ons netvlies. Dat was gewoon al hetgene waar we ermee naartoe gingen. Nou, maar kwamen we eraan. En dan denk je, verjaardag, er zijn comedians gehuurd. Nou, dat is een dolle bende. Het is vrolijk. Nee, er waren in wel geteld 7 mensen. Waarvan 3 nog kinderen waren.
Nee.
Ja, zeker. Het was verschrikkelijk. En de kat liep de hele tijd voor ons neer.
Dat is ook al fijn.
Ja.
Sorry dat ik je onderbreek. Maar het waren 7 mensen, 3 kinderen. En de andere 4, dat waren gewoon 1 setje ouders. En dan nog 2 vrienden, bekende kennissen, familieleden of zo.
Ja, het waren bekenden en waar ik tijdens de publieksinteractie, die ik dan maar trachtte te hebben, achterkwam, was dat degene die ik als eerste aansprak lichtelijk gehandicapt was.
Ah.
Ja, het was ook een hele fijne binnenkomer. Dus ik heb in ieder geval getracht voor Erik daar op te warmen. Erik had op dat moment... in ieder geval veel materiaal over masturberen en seks. Wat heel goed aansloot bij de doelgroep die daar op dat moment zat.
Zeker bij kinderen.
Dat heeft hij redelijk kunnen verbloemen. En de waardering die de jarige over ons uitsprak was in ieder geval om midden in onze set op te staan. En achter ons waar de keuken was, de hapjes klaar te gaan staan maken.
Want jullie stonden gewoon in de huiskamer van die mensen.
Wij stonden in de huiskamer voor de keuken. Dus terwijl wij onze grapjes deden, stond hij de knoflook te snijden en de paprika.
Oh, maar ook even één stap terug, Jean. Want je wordt gevraagd en je denkt, nou oké, we krijgen wat betaald, dat is leuk en we gaan er met z'n tweeën heen. Je hebt zo'n beeld voor je, oké, dit is een verjaardag, er zijn mensen en het is gecheckt, dus het zal... En dan kom je aan en dan sta je dus gewoon in iemands huiskamer, half in de keuken. En er zitten 4 volwassenen en 3 kinderen. Wat gebeurt er in je hoofd en waarom zeg je, ja, misschien kan dit wel werken?
Nou ja, de misschien die kan het werken was omdat ik heel veel optredens met Erik deed. En we hadden heel vaak situaties waarvan je dacht, dit gaat het niet worden. Kom, we gaan eens kijken wat we er kunnen uithalen. Dat was de voornaamste. Kom, we gaan eens kijken wat we er kunnen uithalen.
Nee, ja, ja.
En het antwoord daarop was heel weinig. Behalve dat ik nu ongeveer 8 jaar later dit verhaal hier kan vertellen.
Sowieso iedereen die nu begint te spelen en je hebt een kutshow. Je kan altijd denken, nou, misschien kan ik het ooit vertellen in de Elektra podcast. Het is,
Precies, daar zijn we allemaal dankbaar
voor. En ook even... Dan heb je dus die show gedaan. Die kerel heeft zijn hapjes staan maken. Nou ja, want jij speelde eerst en Erik na jou? Of hoe hadden jullie het gedaan?
Ja. Nee, ik deed ongeveer 10 minuutjes zijn voorshow.
Ja.
En toen bedacht ik me van, nou, hier gaan we echt niks meer uit ik ben benieuwd wat Erik ermee gaat doen. Toen ging ik in de backstage zitten, ook wel bekend als de vensterbank. Op ongeveer 30 centimeter van Erik af, dus terwijl Erik aan het spelen was, kon iedereen nog mijn ongemak zien.
Oh, dat is ook zo kut. Hoe zijn jullie daar weggegaan? Want je moet dan ook, ja, je moet wel afscheid ook nemen van die mensen. Je hebt net een show gedaan waarvan je zelf ook weet dat dat geen goede show was.
Nee, we hebben, ik geloof Sven, de vader van de desbetreffende comedienne, en Jamperster, die heeft ons uitgelaten. En volgens mij hebben we heel snel afscheid genomen en zijn we heel snel weggereden.
Oh, wauw.
Hi, ik ben Bert bij Keurentjes. Ik doe nu dik anderhalf jaar aan comedy. Met ups en downs, zoals dat gaat in het begin. Maar ik ben onder andere heel trots op dat ik een eigen maandelijkse show in Doetinchem heb. Waar al best wel wat leuke namen hebben gespeeld.
Vertel, wat is jouw grootste rampverhaal tot nu toe uit je anderhalf jaar comedy?
Ja, dat speelt dik een jaar geleden, eind juni 2020. Dus toen was ik nog helemaal niet lang bezig.
En ik had net nadat de eerste lockdown was afgelopen.
Ja. Ja, ook nog, inderdaad. Maar goed, ik ken eigenlijk nauwelijks comedy zonder corona. Dus wat dat betreft ben ik daar dan wel weer aan gewend. Maar
wordt het vanaf nu alleen maar leuker.
Daarom, daar ga ik vanuit. Het was in een café in Oosterhout en zat voor coronabegrippen goed vol. Ik denk zelfs helemaal vol.
Oké, en hoe groot was het ongeveer? Hoeveel mensen hebben het
over? Ik denk dat er 30 mensen of zoiets zaten.
Oh, oké.
Het was een beetje langgerekt café. En klein podium. Op zich prima setup voor kroegcomedy. Was eigenlijk niks mis met,
nou ja,
met de setup op zich.
Met 30 man in een klein kroegje kan je prima een leuke avond hebben.
Nee, volgens mij was het ook wel een leuke avond. Maar het was ook met name een leuke avond voor de mensen, omdat ze elkaar allemaal kenden. Ik geloof, de toeschouwers bedoel ik dan, hè. En ik geloof niet dat er entreeprijs was. Ik denk dat die mensen allemaal gratis binnen kwamen, of dat in ieder geval de stamgasten niet waren afgeschrikt door de entreeprijs, de hoogte van de entreeprijs. Nou goed, is dat ook niet onoverkomelijk, maar ik had net een nieuwe set, mijn tweede set ooit. En ik heb daar straks nog even teruggeluisterd. En het is grappig dat je hoe je bepaalde dingen herinnert, want in mijn gedachten waren het alleen maar veel te ingewikkelde grappen. Maar het was een soort combi tussen best wel grove grappen, die ik in het begin van mijn loopbaan tussen aanhalingstekens veel deed.
Yeah.
En gewoon inderdaad te ingewikkelde dingen die gewoon niet geschikt zijn voor een podium.
Hoe zag de avond er verder uit? Want je zei de locatie was op zich oké voor kroegcomedy.
Ja. Het was, een open mic. Typische open mic. Dus ik denk dat er 6 comedians waren of iets in die richting. 6, 7. Goede afsluiten. Erik Goossens sloot af. En was de enige die het zaal wel echt op de banken kreeg. Ja. Voor de rest, iedereen ging een beetje zoals ik. Het was niet dat er echt mensen het geweldig deden. En het is ook niet zo, dat moet ik ook wel zeggen, het is niet zo dat ik dood ging, hoor. Dat, tenminste, zo herinner ik me niet. En als ik terughoor, vind ik dat ook niet. Er werd af en toe best nog wel gelachen. Dus het was niet één kaarsrechte weg van stilte, zeg maar. Maar waarom ik jou in eerste instantie had geschreven, is omdat ik was een paar minuutjes bezig. Ik had een soort moment van bezinning aan het begin van mijn set. En dan zou ik dan aan het eind van de set op terugkomen.
Yeah.
En dat kwam er in kortweg op neer. Op de vraag of mensen, als ze een knop zouden hebben, als ze op die knop zouden drukken, zou iemand waar ze een hekel aan hebben onder een stoomwals komen. Of ze die dan in zouden drukken.
Leuke vraag voor aan de bar, maar niet voor op een podium collectief.
Nee, absoluut niet. Maar goed, er kwam wel enige roezemoes uit. En op een gegeven moment begonnen ze een soort van onderling een gesprek. Hè, omdat er de grappen die daarna kwamen, sloegen ook niet zo aan. En op een gegeven moment toen was dat gesprek zo leuk dat mijn collectief in zang uitbarstte.
Dat weet je niet.
Ja, dus dan was het zo'n goeie hebben wij nog nooit gehad.
Echt waar?
Ja.
Ik moet zeggen, voor wat betreft pijnlijke publieksreactie vind ik dit wel heel lollig bedacht van ze.
Ja, precies. Nou ja, en ik had natuurlijk zelf het idee toen ik daar stond van dat minutenlang aanhield.
Ja, ja,
en bij
ja.
terugluisteren kwam ik erachter dat het 10 seconden was.
Oh, maar ik moet erom lachen, maar als je daar staat en het publiek gaat dit collectief zingen, wat doet dat met jou?
Nou ja, God, je weet je natuurlijk niet echt een houding te geven. En dan heb je sowieso aan het begin, en ik sta nog steeds aan het begin, begrijp me niet verkeerd. Maar als je maar een half jaar bezig bent, dan ben je daar sowieso nog veel mee bezig. Dus laat staan wat je dan moet doen terwijl mensen aan het zingen zijn. Maar ik, toen ze klaar waren, zei ik van, ik hoop dat jullie onthouden dat ik indirect verantwoordelijk ben voor dit moment van your life. En dat het viel ook nog wel goed. Dus dan had ik het nog kunnen redden. Maar voor de rest was het gewoon veel, dat zeg ik niet compleet dood. Van er wordt helemaal niet meer gelachen, maar toch wel veel stiltes en gerinkel van glazen op de achtergrond.
Zonder goeie. Zou ik jullie maar onthouden dat ik indirect verantwoordelijk ben voor dat applaus?
Nou, mijn naam is Roy de Jong en ik doe al sinds 2019 aan stand-up comedy, zeg maar.
Wat is jouw grootste ramp tot nog toe in de tijd dat je nu comedy doet met corona erbij gerekend?
Ja, ik heb wel echt wel wat verschrikkelijke ervaringen meegemaakt. Eentje die ook echt wel bovenaan staat. Er was een comedy avond georganiseerd op de camping De Kurenpolder in Hank. En de organisatie van de camping had beloofd het zo intiem mogelijk te houden. Hè? Dus de boel af te bakenen. Dus ik daar naartoe en die komt aan op echt zo'n volkscamping. Dus veel mensen onder tatoeages, vroeg aan het bier, zeg maar. Yeah. En ik kom aanlopen op
even,
de plek.
Sorry, ik ga je gelijk al even onderbreken. Want ik ben altijd wel benieuwd bij dit soort optredens. Hoe was dit optreden voorgesteld aan degene die wilde komen spelen? Was dit verkocht als open mic, zeg maar? Of was gewoon echt een volwaardige comedyavond?
Als open mic. Zoals open mic. Ook, het was ook via zeg maar cadetten en open
mic. Ja, een Facebookgroep. Ja, maar dus wel met de insteek. In principe, iedereen die wil kan zich aanmelden. Ja. Er wordt een selectie uitgemaakt.
Ja.
En het is een open mic, dus je mag in principe ook gewoon doen wat je wil. Of nieuw materiaal.
Zeker. En okay. Ik ging er ook van uit. Hè. Ik dacht van, nou, het zat ook op die Facebookpagina. En degene die het organiseerde, ik noem geen namen. Die weet wel van wanten, dus het komt wel goed, zeg maar.
Ja, okay.
En alleen tegen hem was ook het een en ander beloofd wat niet was nagekomen. Dus, want ik kom daar aanlopen op die camping, op de plek waar we moesten optreden. En het was zeg maar niet intiem. Dus had het podium zeg maar gewoon open en bloot gewoon neergezet voor het terras. Pauw naast de klimrek voor spelende kinderen. Ja, en je merkt ook aan die mensen die daar op het terras zaten verderop van die weten niks af van de comedy show, die weten niet wat er gaat plaatsvinden. En die zaten ook gewoon lekker bier te drinken, weet je wel, en die zaten er al een hele dag. Dus wij zaten ook allemaal te twijfelen, moeten we wel spelen? Maar ja, ik dacht ook van ja, fuck it, weet je, laten we het gewoon doen, hè, wat heb je te verliezen of zo. En ik was ook nieuw, dus misschien hoort dit erbij, weet ik het. En ik moest ook als eerste optreden. En zeg maar, voor dat podium hadden ze ook twee rijen met stoelen neergezet. En er werd omgeroepen van richting dat terras van mensen. Er is comedyavond, neem plaats. Maar iedereen bleef zitten. Die dachten van, night them even, weet je wel. We zitten hier lekker bier te drinken.
Precies.
We luisteren wel vanaf hier. Dus die namen niet plaats. Maar al die spelende kinderen op dat klimrek wel. Dus die gingen allemaal op die rijen zitten.
Dat is verschrikkelijk.
Ja, dat was echt verschrikkelijk. Die gingen allemaal neerzitten, echt verschrikkelijk. En ja, mijn bit ging ook over seks. Hè? Dat ik een seksrecensie kreeg en ik had niet echt ander materiaal. Dus ik kon niet echt anders. En daarnaast ben ik niet van een animatieteam, weet je wel. Dus ik dacht, ja, ik ga me niet aanpassen. Dus ja, ik ging gewoon mijn set spelen voor die kinderen. Met, met materiaal dat in ieder geval hun oren bestemd was. En ze begonnen er doorheen te schreeuwen en bij alles vragen te stellen van ja, wat is klaarkomen, weet je. En ik dacht, ja, kut. En toen dacht ik echt bij mezelf, wat ben ik in godsnaam aan het doen? En ook vanaf de terras zag ik zo van die boze blikken van die ouders, van wat ben jij aan het doen, joh? En oh, dat is echt heel kut. En wat ook heel kut was, echt heel kut. Zeg maar, achter die stoeltjes waar de kinderen zaten. Yeah. En tussen het terras was een soort van fietspad. En dan hoorde je af en toe, en dan reed er gewoon een scootmobiel voorbij met zo'n bierdrinkende kamper. En ik, oh, shit. En dan reed je scootertjes voorbij en het was allemaal zo, het was zo kloten. Het is echt zo kloten.
En beschrijf ook even, je zit daar, je ziet al dat de opstelling is. En je twijfelt al, gaan we het doen, ja of nee? Maar je denkt, nou ja, misschien hoort het erbij. Of ja, ik ben er nou toch, weet je. Als je besluit het te gaan doen. Dus je kan niet meer weg.
Je kan niet meer weg.
Dan begint de show. Ik neem aan dat er een MC was, iemand die het presenteerde. Die krijgt, neem ik aan, ook al niet heel veel voor elkaar.
Nee.
De eerlijkheid gebied te zeggen, bij dit soort shows is de MC misschien iemand die iets meer ervaren is dan de rest, maar ook niet per se iemand die zo ervaren is dat hij het meeste eruit weet te halen?
Ja, hij was wel ervaren. Alleen ja, het was echt gewoon, hij schrok ook gewoon van de setting, zeg maar. En dacht ik, ja, ik weet niet of hij heel veel voor betaald kreeg, maar ja, de show moest gewoon doorgaan. En ja, die probeerde ook gewoon zijn best om al die mensen ook naar voren te krijgen, maar dat lukt niet. En toen gingen nou die kinderen zitten. Oh, ja, ja.
Maar wat gaat er dan bij jou door je hoofd zo?
Ja.
Weet je voelt op een gegeven moment, dan heeft de MC die heeft de opwarming gedaan en wat materiaal. En dan zie je gewoon en alles, oké, hij gaat nu de eerste act aan. Kondigen. Ja. En jij staat en zo, oh,
ja,
over 20 seconden sta ik daar.
Ja, ik had wel zoiets van dit, kijk, soms heb je echt spanning van, oké, als je echt gewoon voor het normaal publiek treedt, maar ik wist wel echt van tevoren, dit gaat gewoon kut worden. Ja, ik ga het gewoon doen, maar hoe dan ook. Ze zeggen wel eens van, het ligt altijd aan de comedian, niet aan het publiek. Nou, ik had hier wel het gevoel dat het aan het publiek lag, dat het de kut was. Dus ik had wel, ik kon nog wel een beetje die knop omzetten van, ja, het gaat, dit wordt gewoon verschrikkelijk. Alleen, ja, dat het zo verschrikkelijk zou worden, dat is echt heel, heel kut. En er was nog wel iemand, die andere comedian trad op en die kon een imitatie van een toefijn nadoen en dan vonden die kinderen wel geweldig. Dus dat was ook wel heel, heel mooi. En die gaat op een gegeven moment gewoon een toefijn na te doen en die kinderen vonden helemaal geweldig en helemaal lekker op. Maar ja, ik had ook geen clowns act of zo, dus het was zo kloten.
Ja, maar kan je een dolfijn nadoen, het is een minuut, heb je dan gewonnen van de 8 of zo die je er moet doen?
Ja.
Daarna houdt het ook al heel snel op.
Zeker. En je gaat dan ook, je raffelt gewoon door je set heen. En dan, voor mij heb ik ook maar van 5 minuten van de 10 minuten gespeeld. Want dit werkt zo niet. Oh ja, wat ook heel kut was. Ik had mijn zonnebril had ik op het tafeltje gelegd. Voor ik ging optreden. En na mijn optreden kom ik terug, was mijn zonnebril ook gejat. Dat is ook ik net een nieuwe Ray-Ban gekocht. Dus ik kon een fucking gejat. Ja,
oh, wat zonde.
Ik maak niet echt goede reclame voor de Kurenpoder. Maar.
Ik ben Maartje Mix. En ik speel nu wat intensiever, 1,5 jaar. Stand-up comedy, open mic circuit.
Wat is jouw grootste rampverhaal tot nu toe?
Ik begon eigenlijk gelijk met een mooi rampverhaal. Dus ik had braaf zoals iedereen dat doet, na een cursus stand-up comedy had ik de cursus optreden gehad. En toen dacht ik van, nou, dit kan ik. Hier ben ik voor in de wieg gelegd. Dit gaat helemaal goed komen.
Ik weet niet precies natuurlijk waar ik dit in de podcast ga plaatsen. Maar er hebben al meer mensen verteld over hun eindshow van een cursus. En dat is altijd een fantastische show. Ja. En dat is heel leuk. En het geeft het meest vertekende beeld van wat je kan ooit.
Nou, ik moet eerlijk toegeven, ik heb nog wel eens teruggekeken. En het was eigenlijk toch wel een van mijn beste shows tot nu toe. Maar goed. goed, in ieder geval, ik dacht, dit gaat hem worden. En ik had begrepen dat als je dan vaker wil spelen, dan moet je op Facebook, heb je zo'n groep ervoor. Ja. En de eerste keer dat ik mocht optreden, dat was in Hengelo. En ik heb mijn beste vriendin, heb ik toen meegenomen, hadden we een hotelletje geboekt. Want we dachten oké, we gaan hier één groot feest van maken. En dus wij er naartoe en ik had het adres van een cafeetje. En in mijn hoofd was het echt zo'n heel romantisch beeld met een leuk krank café. Waar dan allemaal heel veel leuke mensen zijn die dan helemaal uit het dak gaan. En toen kwamen we daar aan en nog verder uit de binnenstad en nog verder uit de binnenstad. En toen kwamen we bij zo'n heel klein kroegje. En er zaten van die stamgasten voor de deur. Het was een hele mooie avond. Dat je normaal gesproken gewoon echt niet naar binnen durft. Omdat je gewoon weet, het is niet de bedoeling dat andere mensen dan stamgasten deze kroeg binnenkomen. En ik had zo'n schattig zomerjurkje aan. En ik daar naar binnen met die vriendin van mij. En er zaten zo allemaal van die stamgasten zaten aan de kogel, hoe zeg je dat? Aan de toog. Yeah. En in een hoekje, in een tafeltje, daar zaten dan de andere comedians. En het was al een beetje zo'n hostaal sfeertje. En de mensen aan de toog, die draaiden zich ook helemaal niet om toen we begonnen. En we mochten zo tussen naast de biljarttafel was er dan nog net een plekje. Dan hadden we zo de microfoon. Dat was dan zo'n karaoke microfoon, die heet het Stoorde. En toen uiteindelijk begon dus de eerste comedian beginnen. Nou, het was eigenlijk al helemaal niet stil. En toen...
Hoeveel mensen waren hier ongeveer binnen?
Nou, aan de toog, het was zo'n ronde bar eigenlijk. Er zaten denk ik een man of 10. En dan nog aan tafeltjes zaten er nog 4 man of zo. En die vriendin van mij dan. En dan wij met 5, 6 comedians. En toen begon het zo en de eerste comedian die zei... wat leuk om hier in de Achterhoek te zijn. En toen werd gelijk mensen aan de... Die stamgast die werden al gelijk kwaad van... dat is hier helemaal niet de Achterhoek. En verdiep je een beetje je publiek. En die waren dus eigenlijk al boos. Had hij nog leuke grappen over het neuken van nijlpaarden en hoeveel muntjes die in zijn voorhuid kon stoppen. Nou, dat was niet helemaal waar het publiek behoefte aan had.
Ik dan wel weer.
Ja, daar kon ik me ook wel iets bij voorstellen. En ik was als 4e in de line-up. Dat is ook goed om te weten. En de MC zei van... En, vinden jullie het een beetje leuk? En het publiek zo... Nee, we vinden het eigenlijk niet zo leuk. En toen was de volgende. En dat was een beetje studentenkoos typeje. En die had op zich best een leuk verhaal. Maar er werd niet echt gelachen. En toen de MC weer... En, vinden jullie het een beetje leuk? Vind je het al grappig? Nee, eigenlijk niet.
Oh,
nou, en op een gegeven moment... Ik zag zo achter me dat een van de comedians al overtrok. En ik dacht, shit jongen, nu moet ik nog. Dus het werd echt bijna matte. En toen mocht ik... Ik had een heel schattig verhaal over 100 dagen zonder te jagen. En dat ik dan zogenaamd weer voor het eerst naar buiten kwam. En dat ik dan in Hengelo kwam. Ze moesten niet echt heel erg lachen, maar het was wel uiteindelijk stil. Ze hingen wel aan mijn lippen. En we hebben toch nog wel echt gelachen met z'n allen. En toen uiteindelijk die avond is nog afgesloten door...
Wacht even, je had ze wel stil. Ze waren aandachtig. We hebben toch nog wel gelachen met z'n allen. Jullie als comedians onderling of jij met het publiek?
Nee, ja, ik toch eigenlijk wel ook met het publiek. Dus ik had wel gesprek zeg maar met het publiek. En als ik het nu terug... In mijn hoofd ging het uiteindelijk best wel goed. Maar nu ik het terug heb geluisterd... hoorde ik dat er echt bijna niet gelachen is. Dus dat is niet helemaal natuurlijk zoals het hoort. Maar er was wel weer vrede gesloten tussen zeg maar de comedians en het publiek tijdens mijn show. En op een gegeven moment klom ik nog op een stoel om iets uit te beelden. En daar viel ik nog bijna van af achterover. Dus dat was ook nog spannend. En wat kan ik er nog meer over vertellen? Nou, wat ieder geval, het publiek had heet het zoiets van, ja, maar wij zijn leuker. En dus de MC had op een gegeven moment zoiets van, nou ja, nou, doe jij dan eens wat. En toen had die stamgast zoiets van, nou, dat is goed. Oh, dus die had, een heel versje had die bij zich. En alles wat hij in dat versje voorlas, nou, die stamgasten, die vielen bijna van hun stoel, ja, van
natuurlijk,
het lachen.
Dat is hun held. Die ja. kan alleen maar goed gaan.
Ja, dus dat... En toen zijn we daarna nog met een paar van de comedians en die goede vriendin van mij, zijn we nog daar in Hengelo, zijn we ons verdriet en ons geluk gaan verdrinken in het Hengeloze bier. Dus dat was mijn eerste keer in het open mic circuit. In een echte kroeg met een echte karaoke telefoon of een microfoon. En toen had ik wel zoiets van, nou ja, als ik dit kan, dan moet het goed komen gewoon.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal. Je luistert voortaan zonder onderbrekingen. En je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij. Dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!